Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Volgende week zondag zal er in de avonddienst doopbediening plaatsvinden. En die dienst hoopt dan voor te gaan dominee J.M. Kievit van Dordrecht Centrum. Dan de collecten. De eerste collecten is bestemd voor de diaconie vandaag. En volgende week zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de zondagschool. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk bij uw trouw aan David hebt gezworen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En we willen dat opnieuw doen uit het boek Ezra en daarvan het vierde hoofdstuk. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 6, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Ezra 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. De wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis den Heere, de God Israëls, de tempel bouwden. Zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen: Laat ons met uw lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Ezar Haddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Maar Zerubabel en Jeshua, de overige hoofden der vaderen van Israël, zeiden tot hen: Het betaamt niet dat gij lieden en wij onze God een huis bouwen. Maar wij alleen zullen het den Heere, de God Israëls, bouwen. Gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En zij huurden tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koningskrijks, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en van Jeruzalem. En in de dagen van Artaxasta schreef Bislam, Mitredat, Tabeel en de overige van zijn gezelschap aan Artaxasta, koning van Perzië. En het schrift van de brief was in het Syrisch geschreven en in het Syrisch uitgelegd. Rehum, de kanselier, en Simzai, de schrijver, schreven een brief tegen Jeruzalem aan de koning Artaxasta op deze manier. Toen Rehum, de kanselier, en Simzai, de schrijver en de overige gezelschap, de Dinaïten, de Afarsagieten, de Tarpelieten, de Arfazieten, de Argevieten, de Babyloniërs, de Sungangieten, de Dahavieten, de Elamieten en de overige volken die de groot en vermaarde Asnapar heeft gevoerd en doen wonen in de stad Samaria, ook de overigen aan deze zijde de rivier op zulke tijd. Dit is het afschrift van de brief die zij aan de koning Artaxasta zonden. Uw knechten, de mannen aan deze zijde de rivier en op zulke tijd. De koning zij bekend dat de Joden van u zijn opgetogen, tot ons gekomen zijn te Jeruzalem, bouwende de rebellie en die boze stad, waarvan zij de muren voltrokken en de fundamenten samenvoegen. Zo zijn u de koning bekend in diezelfde stad zal worden opgebouwd en de muren voltrokken, dat zij de zijns oude impost en tol niet zullen geven en gij zult de inkomst der koningen schade aanbrengen. Nu, omdat wij salaris uit het paleis trekken en het ons niet betaamt des konings oneer te zien, daarom hebben wij gezonden en dit de koning bekendgemaakt. Opdat men zoeke in het boek der kronieken uw vaderen, zo zult gij vinden in het boek der kronieken en weten dat diezelfde stad een rebellenstad is geweest en een koning en landschappen schade aanbrengende en dat zij daarbinnen afval gesticht hebben van oude tijden af, daarom is diezelfde stad verwoest. Wij maken dan de koning bekend, dat zo dezelfde stad zal worden opgebouwd en haar muren voltrokken, gij daardoor geen deel zult hebben aan deze zijden der rivier. De koning zond antwoord aan Rehum, de kanselier, en Simzai, den schrijver en de overigen van hun gezelschappen die te Samaria woonden, mitsgaders aan de overigen van deze zijden der rivier aldus. Vrede en op zulke tijd. De brief die gij aan ons geschikt hebt, is duidelijk voor mij gelezen. En als van mij bevel gegeven was, hebben zij gezocht en gevonden dat diezelfde stad van oude tijden af tegen de koningen heeft verheven en rebellie en afval daarin gesticht is. Ook zijn er machtige koningen geweest over Jeruzalem, die geheerst hebben overal aan gene zijde der rivier en hun is zijns oude impost en tol gegeven. Geef dan nu bevel om diezelfde mannen te beletten, dat diezelfde stad niet opgebouwd worden, totdat van mij bevel zal worden gegeven. Wees gewaarschuwd van feil in dezelfde te begaan. Waarom zou het verderf tot schade der koningen aanwassen? Toen, van dat het afschrift van de brief van de koning Artaxasta voor Rehum en Simzai den schrijver en hun gezelschappen gelezen was, togen zij in haast naar Jeruzalem tot de Joden en beletten hun met arm en geweld. Toen hield het werk op van het huis Gods die in Jeruzalem woont. Ja, het hield op in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, het zal u ook zeker bekend zijn dat in het gezin van onze broeder en zuster Van Dijk bijzondere nood gekomen is daar hun dochter van 30 jaar is overleden, Caroline. En willen dat gezin dan ook in het bijzonder aan de Heere in onze voorbeden opdragen. We willen ook denken aan de klasses die de komende woensdag vergadert. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is dat aangrijpend? Als we dat ook aan elkaar meedelen en we beseffen er iets van wat dat voor vader en moeder Van Dijk betekent. Als hij daarna een smartelijk ziekbed op nog zo'n jonge leeftijd van 30 jaar. Afscheid moeten nemen van hun dochter die zo lief en dierbaar is. Heren, dan zijn daar geen woorden voor om die smart uit te drukken. En wij bevelen dan ook hen hartelijk aan u de Heer op. Samen met Lennart en Diane. Wilt u bij ze zijn in deze zo onbegrepen weg? Gedenk ze ook als Carolina dinsdag begraven wordt. Wilt u dan nabij zijn? Heren, dat we ook in deze smart samen mogen zoeken uw aangezicht. En samen ook bidden of u ook bij hen wilt zijn. Ze ondersteunen, kracht geven. Ze niet begeven en ze niet verlaten. Heren, wat gaat er ook naar ons allen toch een ernstige roepstem uit. En wij bidden u ook. Geef dat het ons bezig mag houden. Dat we zo jong ook weggenomen kunnen worden. En dat we ook allemaal onszelf onderzoeken. Hoe zullen wij voor God verschijnen? Als wij worden opgeroepen. Heer, geef dan dat we toch weten mogen dat uw dierbaar bloed gestreken is aan de deurpost van ons hart. En dat we die vrede kennen in u, de Heer. Heer, geef ook dat ook dit sterven ons uit mag drijven, ook als gemeente. In verootmoediging voor uw aangezicht. Heer, ontfermt u zich over ons. U kent ook de noden en de zorgen waar we mee worstelen. O, dat ook voor u de Heer neerleggen. O God, sta op. Wil gij zelf nog samenbrengen wat ook bij elkaar hoort. Wat zo verstrooid en verdeeld kan zijn. Heer, we zoeken uw aangezicht daarin. Een verzoende schuld. O grote koning, houd vast wat wij niet vast kunnen houden. Dat ons oog dan ook op u de Heer geslagen mag zijn. Om van u hulp en gunst te vragen. Heer, en als wij geen weg weten, dan weet u toch de weg. En daarom roepen wij uw naam aan. O grote koning, zie toch in gunst op uw volk neer. Heere, u kent alle dingen. Hoeven ze toch niet bij namen te noemen, u weet toch wat er in ons aller hart leeft, waar we mee worstelen. Heere, kom toch en verlaat ons niet, dat hebben wij ons wel waardig gemaakt. Maar houd ons nog vast. Houd ons nog bij elkaar. En die ware geest van schuldbelijdenis voor uw aangezicht. O dierbare koning, kan om ons ook niet. Maar wilt gij nog redenen nemen uit uzelf? Dat ook dit alles ons nog mag brengen op de knieën voor uw aangezicht. Denk ook aan hen die het moeilijk hebben. Ook in de opvoeding met hun kinderen. Die het verdriet hebben over hun kinderen. Heer, gedenk ook aan haar die ook zo jong een zoon moest missen. Voor wie ook dit bericht ook weer zo ingrijpend is. Wilt u ook aan Nicole denken, hoogmoed. U kent ook haar zorgen. U kent ook de zorgen van haar ouders. U wil ook bij haar blijven. U wil ook kracht geven, ook in de weg die voor ligt. Heer, zijn onze ogen op u geslagen. Wil gij ook gedenken aan het kerkelijke leven? In alle verwarrende tijden die er zijn, ook als de klas is weer vergaderd. Heere, houd dan ook bij elkaar wat bij elkaar hoort. Heer, alles schijnt te wankelen, maar u niet. U bent de getrouwen en u zult uw raad volvoeren. En geef dat we daar ook door bemoedigd mogen worden, ook als we dat woord van u overdenken, ook vanmorgen. Laat dat woord zijn kracht mogen doen. Want het is toch uw woord, Heere. En dat we het daarom ook, ziende op u, moet mogen grijpen bij u vandaan. Heere, want van onze kant kan het nooit meer komen. Maar geef dan, dat we toch mogen zien op u. die getrouwe herder. Wil u dan de verstrooide schapen Israëls weer samenbrengen. Heere, leid ons daarin. Ook vanmorgen als we geroepen worden uw woord te verkondigen. Wilt u dan ook daarin ons leiden. Wilt u ons daarin ook wijsheid geven. Dat de schriften open mogen gaan. Dat we niet anders verkondigen dan uw woord. En dat woord ook alleen. Heere, zo komen wij tot u. En wil gij ons dan maar helpen. Wil gij dan maar leiden. Wil gij dan maar kracht geven. Open de harten voor dat woord. En laat het als het zaad der wedergeboorte in onze harten zijn kracht mogen doen. O grote koning. Wij heffen onze handen op naar u. Zondige handen. Onreine handen. Heere, maar wilt u ze reinigen. En wilt u geven dat het waar is. Dat hongerigen met goederen vervuld worden. Mag dat ook vanmorgen geschieden. Heere, blijf bij ons. Wij vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, er zijn wel eens dingen waar je je zo over kunt verbazen. Dat je wel eens denkt, wat gebeurt hier toch? Zo las ik onlangs dat een christelijke partij een bundel meditaties had uitgegeven. Het doel van die meditaties was, zo vertelde de samensteller, om tijdens politieke vergaderingen een moment van rust en meditatie in te lassen. En omdat sommige mensen het moeilijk vonden om wat geschikts te vinden, was deze bundel met meditaties daarvoor samengesteld. En op zich ben je blij als je dat leest. Dat er in de hectische tijd van politiek bedrijven momenten ingelast worden van bezinning. Waar zijn wij mee bezig? Maar toen ik verder las, trof mij iets wat me aangreep. Want degenen die de meditaties verzorgden voor die christelijke partij waren afkomstig uit protestantse kringen, rooms-katholieke kringen, joodse kringen, maar ook mensen met een islamitische achtergrond. Want, zo zei de samensteller, het is uiteindelijk niet van belang vanuit welke inspiratiebron de meditaties geschreven zijn. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En de vraag die dan rijst, kan dat? Moet zo onze houding zijn in een multiculturele samenleving, dat het ten diepste niet uitmaakt welke God je dient of hoe je die God dient, als je maar geïnspireerd werkt uit welke bron dan ook. Gods woord wil ons vanmorgen op die vraag een antwoord geven, als we met elkaar verder willen gaan over de geschiedenis van Ezra. En dan Ezra 4, waar we dan vanmorgen met name willen letten op de versen aan het begin, de versen 2, 3 en 4, en ook het slotvers, het 24e vers, toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. En we willen dan bij deze tekstwoorden schrijven, de herbouw van de tempel bestreden. En we willen dan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, vriendschap aangeboden. Tweede plaats, vijandschap gekregen. En in de derde plaats, trouw ondervonden. De herbouw van de tempel bestreden. We letten dan in de eerste plaats op vriendschap aangeboden. In de tweede plaats, vijandschap gekregen. En in de derde plaats, trouw ondervonden. Doch eerst gaan we daarvan zingen. En wel uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Maar ook het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, de versen 3 en 4. En is er dan vanmorgen één collecte die bestemd is voor de diaconie. En die we dan ook bij u van harte in uw milddadigheid willen aanbevelen. En zingen wij Psalm 138, de versen 3 en 4. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ook het 11e vers van Psalm 9 zingt, zing den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Psalm 9, de versen 10 en 11, na het amen der prediking. Ezra 4 bepaalt ons bij de herbouw van de tempel bestreden. We willen dan letten allereerst op vriendschap aangeboden, vijandschap gekregen en trouw ondervonden. Lieve gemeente, we hebben het vorige week mogen horen hoe daar dat fundament is gelegd van die nieuwe tempel. En hoe daar het volk vol met blijdschap heeft gezongen van de trouw des Heren. Het gejuich van het volk werd gehoord tot in de verre omtrek. Je zou als het ware kunnen zeggen, daar werd iets waar van wat de dichter zingt in Psalm 68. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Zo zijn ze daar bij elkaar geweest. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En zo heeft daar het geklank geklonken door de bergen en de velden. En de omliggende volkeren, ze hebben het gehoord. En ze voelen aan, hier gebeuren wonderen. Hier werkt de Heere. En dat geeft onrust bij die mensen daar om Jeruzalem heen. Want daar hebben ze het helemaal niet op. Ze vrezen dat hun positie een andere zal worden nu het volk is teruggekeerd. Dat volk dat ze zien als indringers. Maar bovenal hebben ze helemaal geen belang bij de dienst van God. En dat zijn rijk zou worden uitgebreid. Want dat betekent dat zij hun afgoden vaarwel moeten zeggen. Nee, direct al bij de aankomst van dat volk hebben ze hun vijandschap al betoond. We hebben dat gehoord, hoe dat vrees gaf bij het volk. Maar dat die vrees hen juist ertoe uitdreef om het altaar te bouwen. Maar nu die omliggende volken zien dat ondanks die vrees die ze aangejaagd hebben, het altaar gebouwd is en enkele jaren later nu ook het fundament van de nieuwe tempel gelegd wordt, nu voelen ze aan, we moeten wat gaan doen. We moeten dit zorgen tegen te houden. Het is nodig dat die bouw stil komt te liggen. En dan besluiten ze ook daadwerkelijk actie te gaan ondernemen. En het eerste vers van ons teksthoofdstuk noemt die mensen wederpartijders. Toen nu de wederpartijders, de tegenstanders. Zo worden ze door de Heere genoemd. En hoe wordt dan het volk van Israël genoemd? Wel, dat lezen we ook in het eerste vers. Zij worden hier aangeduid door de Heere als de kinderen der gevangenis. Zij die uit de gevangenis van Babel verlost zijn. En gemeente, als we deze twee namen eens even op ons laten inwerken. In één tekst staan ze tegenover elkaar. De wederpartijders en de kinderen der gevangenis. En die twee namen die tonen ons de lijn die daar loopt door de ganse Heilige Schrift. Deze woorden tonen ons dat er ten diepste maar twee soorten mensen zijn. Zij die het werk van God tegenstaan en zij die door Gods geest zijn ingewonnen om hem te dienen. Zoals we dat al direct lezen in het begin van Genesis. De kinderen van het vrouwenzaad tegenover de kinderen van de duivel. En dan komt het er vanmorgen natuurlijk op aan dat we met elkaar nadenken, Heere, maar op welke weg wandel ik dan? Wandel ik ook op die brede weg waar die tegenstanders wandelen? Of Heere, wandel ik op die smalle weg, die weg ten leven. Dat is een vraag waar we vanmorgen indringend bij bepaald worden, direct al als we Esra 4 opslaan. Die tegenstanders, ze gaan heel listig te werk, zo zien wij. Ze gaan, om het zo te zeggen, er niet direct hard tegenaan. Ze voelen ook wel, dat kan eigenlijk niet. Want die teruggekeerde ballingen, ze hebben toestemming gekregen van koning Kores om dat werk te gaan doen. Nee, we moeten dat zeker niet direct met geweld aanpakken. Maar we moeten het met voorzichtigheid doen. En zo komen ze dan naar Zerubabel toe. Ze komen met een vraag bij hem. En gemeente, wij moeten vanmorgen echt heel goed en heel nauwkeurig de schrift lezen. Want dat moet ons al direct opvallen. Zij komen bij Zerubabel. En zij roepen niet daarbij Jozua. Telkens zien wij toch tot nu toe dat die samen zijn. Zerubabel en Jozua. Maar zij roepen niet Jozua voor dit gesprek, maar ze wenden zich alleen tot Zerubabel. En wat zit daar nou achter? Waarom doen ze dat nou? Wel, daar zit achter, en we zullen dat straks veel duidelijker nog gaan zien, het werk van de vorst der duisternis, die er altijd op uit is om mensen tegen elkaar uit te spelen. De Satan probeert altijd een wicht te drijven. En zo komt hij dan alleen naar Zerubabel en zijn mannen toe. En die tegenstanders, ze komen met een heel aantrekkelijk aanbod. Luister maar. Ze zeggen, laat ons met uw lieden bouwen. Ze bieden dus aan om te helpen. Als het ware zou je kunnen zeggen, nou dat is toch fijn, eendracht maakt macht als je samen op kunt trekken. Je zou kunnen zeggen, jonge mensen, vele handen maken licht werk. Jullie kunnen toch best onze hulp gebruiken. Het kost toch allemaal wel het nodige, zo'n tempel herbouwen. En jullie zijn niet zo rijk als in de dagen van Salomo. Zoveel schatten hebben jullie niet. En als wij nou mee kunnen helpen en meebouwen, dan zal dat toch zeker de nodige financiële verlichting geven. Op zichzelf toch een heel prachtig aanbod. Hulp in nood en zorg. En daarbij hebben ze vervolgens nog een heel ander argument. Een heel sterk argument. Want wat zeggen zij? Want wij zullen uw God zoeken gelijk gijlieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Ze zeggen als het ware tegen Zerubabel en zijn mannen, wij kunnen wel samen bouwen, want er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen ons. Wij dienen en vrezen immers toch dezelfde God. Nu, als dat zo is, dan moet je toch samen kunnen bouwen. Ja, dan is het toch eigenlijk vanuit Bijbels licht zelfs noodzaak om samen op te trekken. Dan behoren we toch samen de eenheid te zoeken. En in dat argument wat ze aanvoeren, vertellen ze eigenlijk ook direct iets over hun afkomst. Ze laten zien wie zij zijn. En gemeente, dat moet u straks thuis maar eens even heel rustig nalezen. Ik zal het u kort weergeven. Maar hun afkomst die vindt u heel duidelijk getekend in 2 Koningen 17. Daarvan de versen 24 tot en met 34. Ik herhaal het u nog even, dan kunt u thuis nog eens uitvoerig nalezen. 2 Koningen 17. En daarvan de versen 24 tot en met 34. En wat wordt ons daar verteld? Wel, daar lezen wij over de deportatie van het tienstammenrijk onder de Assyriërs. Zij worden weggevoerd naar Assyrië. Maar wat doet nou die koning van Assyrië, Esarhaddon? Die doet een wederdeportatie. Vanuit zijn volk brengt hij mensen naar Israël, Daar in het noorden van Israël brengt hij dus Assyriërs. We zullen wel moeten aannemen dat dat niet altijd de beste inwoners geweest zijn van Assyrië die gedeporteerd worden om die lege ruimte daar in Israël op te vullen. Maar hoe dat het ook zij, het zijn heidense mensen die daardoor Esarhaddon heen worden gebracht. En ze vestigen zich met name rondom Samaria, waar natuurlijk ook nog Joden woonden die achtergebleven waren, die niet mee in ballingschap gevoerd zijn. En die twee die vermengen zich met elkaar. Maar dan staat er iets heel opmerkelijks in 2 Koningen 17. Namelijk als die gedeporteerden, die mensen uit Assyrië daar zijn gaan wonen in Samaria en in die omgeving, dan komen daar ineens leeuwen. En die leeuwen die verscheuren enkele van die gedeporteerde mensen uit Assyrië. En u begrijpt wel, dat jaagt schrik aan bij die mensen. En ergens in hun onderbewustzijn denken zij, dat kon wel eens een straf van de God van dit land zijn. En daarom schrijven zij een brief aan hun koning Esarhaddon. Koning, wij worden aangevallen en er zijn mensen gedood door leeuwen en we zien dat als een straf van de God van Israël. Wilt u ons alstublieft niet een priester zenden vanuit het Joodse volk, dat hij ons lere de God van Israël te dienen. Dat wij op die manier die God van Israël wat tevreden kunnen stellen, zodat er geen leeuwen meer komen die ons verscheuren. Laat hem ons onderwijzen in de dienst van God. En daarin zie je de gedachten die we ook al bij Kores tegenkwamen. Je moet elke God respecteren. Wij als heidenen hier in het noorden van Israël, wij moeten die God van dit land ook respecteren. En hem ook offers brengen. En die priester, hij komt. En dan valt weer wat op. Die priester gaat wonen in Bethel. En ik denk dat onze kinderen wel weten waarom Bethel zo berucht is. Waarom was Bethel een plaats in Israël met zo'n speciale klank? Wel, daar in Bethel, dat weten jullie, daar zijn de gouden kalveren opgericht. Daar deed Jerobeam Israël zondigen om daar de Here te dienen met behulp van afgodsbeelden. Daar zonderde hij tegen het tweede gebod om de Here te dienen met beelden. En je voelt als het ware die priester zet die dienst van Jerobeam, die beeldendienst, voort. En zo leven die mensen daar. Ze vermengen zich met Israël. En ze hebben ook zo'n gemengde godsdienst. De Here wat? Volgens de godsdienst van Jerobeam, volgens de godsdienst van de gouden kalveren. En zo lezen we ook in 2 Koningen 17 vers 33... dat ze ondertussen ook hun eigen afgoden bleven dienen. En bijna anderhalve eeuw heeft dat geduurd. 150 jaar lang dienen ze zo God en hun afgoden. In een diepe verblindheid meenden zij dat zij ook de God van Israël wel dienden, maar het was vervloekte afgoderij. En in die gestalte komen zij nu naar Zerubabel. Ze spreken vrome woorden, wij zoeken de God van u, zoals u dat ook doet. Maar hun hart hield zich verre van de ware dienst aan de Heer. Wat zal nu het antwoord zijn van Zerubabel en zijn raadslieden als daar dat verzoek komt? En ze zeggen, laat ons samen bouwen en laat ons samen de God van Israël dienen. Want wij doen dat toch immers ook al 150 jaar. Wat is dan het antwoord? Heel beslist klinkt het. Het betaamt ons niet dat gij lieden en wij onze God een huis bouwen. Maar wij alleen zullen het den Heere, de God Israëls, bouwen. Gelijk als de koning van Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. En je voelt, en ik begrijp het, jongelui, Begrijp dat jullie de gedachte naar boven kan komen dat je zegt, nou dat is toch wel erg kort door de bocht. Dat is toch wel erg enghartig. Dat is toch wel hoogmoedig om die mensen die dan willen helpen bij de tempelbouw, om die zo af te wijzen en te zeggen, het betaamt ons niet dat jullie met ons samenbouwen. Het lijkt wel of dat zij het alleen weten. Kun je dat dan zomaar doen? Mensen botweg weigeren mee te helpen. Hoe komt Zerubabel tot dat antwoord? Wel, Zerubabel heeft de list doorzien. En ik zei al, we moeten nauwkeurig lezen, want dan valt ons op dat er vervolgens nu wel gesproken wordt van Jozua, want het staat maar Zerubabel en Jezua. Wat is er dus gebeurd, Zerubabel? Hij heeft het aangevoeld, ze willen ons uit elkaar spelen. Maar dat zal niet gebeuren, hij is met die vraag direct naar Jozua gegaan. En ze hebben samen met elkaar overlegd over dat verzoek. Hij heeft zijn geestelijke broeder opgezocht en gezegd, dit is het verzoek. Hoe moeten wij samen daarop antwoorden? En dan komt natuurlijk direct de vraag boven, maar hoe konden zij tot dat oordeel komen? Zij zijn toch geen hartekenner? Hoe wisten zij nou dat deze mensen niet de ware God dienden? En ik zei al, gemeenten, we moeten vanmorgen heel nauwkeurig luisteren. Luisteren naar wat de schrift ons zegt. En dan gaan we terug naar het eerste vers. En dan lezen we dat nog eens heel rustig met elkaar. In het eerste vers wordt gezegd dat de Israëlieten een tempel bouwen voor. En dan moet u goed letten op de namen die nu volgen. Ze bouwen een tempel voor de Heere met hoofdletters, voor Yahweh, de God van Israël. En als we dan lezen wat de Samaritanen zeggen, dan hebben de Samaritanen het over uw God, zonder verdere aanduiding. En als we dan weer verder lezen, in het derde vers, dan lezen we van Zerubabel en Jozua dat zij opnieuw spreken over de Heere, met hoofdletters, Yahweh, de God van Israël. En dan voelt u als het ware het verschil in het spreken tussen de kinderen der gevangenen en de tegenstanders. De tegenstanders hebben het over uw God. Maar de kinderen der gevangenen spreken over de Heere met hoofdletters. De God van Israël. Maar met name die naam waarin de Heere zich bekend gemaakt heeft aan Mozes en aan het volk. Ik ben de Heere. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe verbonds Jehova. Zij mogen de Heere kennen zoals hij zich geopenbaard heeft aan hen vanuit de wet. Ik ben de Heere, uw God. Zij mogen de Heere kennen in die levende gemeenschap met hem. In die verbondsgemeenschap. Zij mogen hem kennen vanuit zijn heilige wet, waarna ze begeren te leven. Zij mogen hem kennen als die God die zich aan hen geopenbaard heeft. En de Samaritanen, de tegenstanders, ze komen niet verder dan te verwijzen naar uw God. En zo maakt hun spraak hen openbaar. Zij kennen niet de band die daar gelegd is door de Heere, die verbondsband. Die band van trouw, van Gods zijde vandaan. Dat verbond dat zich openbaard heeft in zijn heilige wet om daarna te leven. Zij kennen en willen niet weten van dat leven met de Heere naar zijn woord en wet. In de tweede plaats weten ook de leiders van Israël wel wie ze zijn, de Samaritanen, aan hun levenswijzen. Zij kennen hen ook vanwege die gemengde bevolking en hun heel andere godsdienst. Later zal de Heer Jezus dat ook zeggen tegen de Samaritaanse vrouw. Ge weet niet wat ge aanbidt. En daarin komt naar voren hun liefde tot de wil van de Heere. Want had de Heere hen bij het ingaan in Israël na de ballingschap niet nauwkeurig opgedragen dat zij de afstamming van iedereen zouden nagaan, Dat zij nauwkeurig zouden letten dat iedereen wel een ware Israëliet was. En dat de priesters ook afstammelingen waren van Levi. En u begrijpt wel dat nu daar een gemengde bevolking staat. Zij absoluut en radicaal moeten zeggen, nee, dat kan niet. Zij voelen het aan. Als we nu met de Samaritanen samenwerken aan de tempel, dan zullen zij straks ook mee willen doen in de eredienst. Dan zullen zij ook een invloed willen uitoefenen op welke wijze de Heere gediend moet worden. En Zerubabel en Jozua en het volk, ze voelen aan, dat kan niet. Want dat is toch immers de oorzaak geweest waarom wij weggevoerd zijn. Komt dat niet omdat wij steeds meer van de Heere zijn afgeweken, omdat wij steeds meer de Heere zijn gaan dienen op onze eigen manier en dat we uiteindelijk ook de afgoden binnengehaald hebben? En breekt zo'n eigenwillige godsdienst niet de gemeente stuk en is dat niet de dood voor de kerk? Ze voelen het aan. Zo is het immers bij ons begonnen in de dagen van de richteren. Dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. En heeft dat denken niet voortgewoekerd tot op de dag van de wegvoering? Was het niet onze hoogmoed dat we niet wilden luisteren naar de Heeren, dat we niet wilden gehoorzamen aan zijn wet? Was het niet dat gemis aan godsvrezen dat ons uiteindelijk de toren van God op de hals deed halen? En dat God ons uiteindelijk moest wegvoeren in ballingschap? En daarom, uit vrees dat dit zal herhalen, komen zij tot die radicale afwijzing. Het betaamt niet. Het is niet dat dat onze gedachten zijn, maar het betaamt niet, daarin voel je, God wil het niet. Zerubabel en Jozua, ze ervaren het, wat Mozes al eeuwen geleden gezegd heeft. Maar gij zult alleen wonen. Ze beseffen het, de diepe werkelijkheid, dient geen andere goden nevens mij. Wat zijn ze bevreesd dat ze opnieuw Gods toren op zich zullen laden. En tenslotte zeggen ze heel eenvoudig, en dan mogen ze zich ook naar recht op beroepen, het kan ook niet, want koning Kores heeft het ons opgedragen. Het zou ongehoorzaamheid zijn tegenover de koning als wij ook anderen daarbij betrekken. Hij heeft de opdracht gegeven dat wij dat alleen moeten doen. En zo nemen zij de krachtige stellingen in. God verbiedt het ons en de aardse vorst wil het niet. Hoe reageren dan de tegenstanders, de wederpartijders? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Vijandschap gekregen. Toen de wederpartijders het antwoord hoorden en daarin de beslistheid opmerkten, waarin hun verzoek werd afgewezen en ze het wel aanvoelden, hier valt niet meer over te discussiëren, toen kwam hun ware aard naar boven. Toen werd hun duidelijk wat ze voor ogen hadden. Nee, die afwijzing leidde helaas niet tot zelfonderzoek. Daar kwam niet de vraag, is het misschien wel terecht? Hoe komt het toch dat ze ons verzoek afwijzen? Het leidde niet tot de vraag, dienen wij wel dezelfde God? Is er misschien bij ons een schadelijke weg waarom we niet mee kunnen bouwen? Nee, helaas, van dat zelfonderzoek lezen we niet. Maar precies het tegenovergestelde. De tegenstand breekt nu werkelijk los. Was hij er al bij het begin, toen het altaar gebouwd werd, nu wordt hij nog veel heftiger. Nu breekt hij in alle duidelijkheid los. We lezen het in het vierde vers. Evenwel maakt het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. Je hebt niet veel fantasie voor nodig om in te voelen wat daar gebeurde. Dag aan dag komt daar de spot en de hoon van de Samaritanen. De dreiging neemt steeds meer toe. Als je leest over de christenvervolging in landen als China, Afrika, dan kun je je bijna wel voorstellen hoe dat gegaan is. Eerst wordt het gereedschap gestolen, waarmee de stenen gehouwen worden. Dan wordt weer het hout in brand gestoken dat voor de tempel gereed gemaakt is. Dan weer worden de steigers levensgevaarlijk gesaboteerd. Dan wordt weer een familielid bedreigd of wordt een familielid op een geheimzinnige wijze door een ongeluk bedreigd. Je kunt je zo wel 100 manieren voorstellen waarop die tegenwerking naar buiten komt. Je voelt die tegenwerking als het ware steeds tastbaarder en voelbaarder. We lezen dat ook in het 5e vers. En ze huurden tegen hen raadslieden in om hun raad te vernietigen. Al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Het mag zelfs wel wat geld kosten. En zo huren ze mensen in die dat volk verdacht maken. Daar ook aan het hof van koning Kores. En dat verzet, gemeente, dat blijft maar doorgaan. Want misschien hebt u bij het lezen van de versen 6 tot en met 23 wel gedacht, waar gaat het hier nou over? Wel, laat ik u dat even mogen zeggen. In de versen 6 tot en met 23 geeft de Bijbelschrijver even een vooruitblik. Dan laat hij zien wat er de komende 50 tot 70 jaar nog verder gebeuren zal. Hij laat zien wat er gebeurt onder de koningen die na deze koning Kores gekomen zijn. Namelijk de koning Ahasveros en de koning Artaxasta. Ahasveros die leefde van 484 tot 465 voor Christus. De koning die onze kinderen wel kennen uit de geschiedenis van koningin Esther. En dan de periode die daarop volgt, namelijk van Artaxasta in 465 tot 424. En toen is datzelfde doorgegaan. Dat is het wat de Bijbelschrijver wil laten zien. Dat verzet tegen het Joodse volk, het blijft maar doorgaan. Dat verzet tegen de God van Israël, het blijft maar doorgaan. En we lezen dan ook in die versen 6 tot en met 23 hoe er opnieuw brieven geschreven worden. Nu niet om de tempelbouw te verhinderen, maar u leest dat het nu gaat om de herbouw van de muren tegen te staan. En gemeente, in die versen wordt ons iets duidelijk. Ik heb u dat al aan het begin gezegd, dat achter het werk van de Samaritanen, van de wederpartijders, dat daarachter werkt de vorst der duisternis. En dat komt heel duidelijk naar voren in het woord dat de Bijbelschrijver gebruikt en wat we met elkaar lezen in het 6e vers, waar staat: en onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin van zijn koninkrijk, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. En nou gaat het vanmorgen over dat woord aanklacht. Zij schrijven dus een aanklacht tegen dat volk van Israël. En dat woord aanklacht in het Hebreeuws, sitena, dat is hetzelfde woord in zijn grondvorm als het woord Satan. En u weet wel, in het Hebreeuws gaat het om de medeklinkers. Sitena, S-T-N. Daar zit dat woord Satan in. De aanklager. En in het Hebreeuws betekent Satan dan ook de vijandige aanklager. Eén die beschuldigt zonder mededogen. Eén die zonder genade de ondergang eist van de beschuldigde. En mag ik dat eens duidelijk maken aan het visioen wat hier alles mee te maken heeft. Het visioen dat u zeker kent. Het visioen van de hoge priester Jozua in Zacharia 3. Daar lees het volgende. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan, om hem aan te klagen. En dan schrijven onze kanttekenaren daarbij. Ze zeggen van die Satan dat hij Jozua aanklaagt als niet waardig zijnde de tempel onder zijn beleid zou worden herbouwd. En daar ziet u het dus heel duidelijk worden in die aanklacht. Dat is het werk van de vorst der duisternis. Hij klaagt aan en zegt: Dat volk met Jozua is het niet waardig om de tempel te herbouwen. Hij komt met allerlei valse beschuldigingen om dat werk tegen te staan. Gemeente, als wij dan zo lezend in Esdra 4 de Satan zijn werk zien oplichten, dan zouden we dat in vier dingen kunnen samenvatten. In de eerste plaats is de Satans werk te herkennen aan de geveinsdheid waarmee hij naar voren komt in het begin. Een bijna vriendelijke manier om mensen te verleiden. En zo heeft hij dat ook al gedaan bij Eva. Daar kwam hij ook op zo'n vriendelijke toon bij haar binnen. Het tweede kenmerk van voor de duisternis wat wij vanmorgen gezien hebben is dat hij broeders uit elkaar probeert te halen. Jozua en Zerubabel. Hij probeert een wicht tussen hen te drijven. En dat komt zo duidelijk naar voren in het woord wat ook zijn werk aanduidt. Diabolus, Griekse woord voor diaballo. Heen en weer werpen, uit elkaar werpen, door elkaar werpen. En zo kan hij zorgen dat Paulus en Barnabas met wrevel uit elkaar gaan. Het derde opmerkelijke van zijn werk is dat als het niet lukt op een vriendelijke toon, als het niet lukt om als een engel des lichts mensen te verleiden, dan komt hij als een briesende leeuw. We zien dat ook bijvoorbeeld bij Herodes. Om wat fijnst hij. Ik zou ook wel dat kind willen aanbidden. En hij verandert in een briesende duivel die de kinderen in Bethlehem laat vermoorden. En dan het wapen wat hij gebruikt. We zien het in deze geschiedenis. Om het werk van God tegen te staan, gebruikt hij laster en achterklap. En dat zijn de wapens die de mensen verlammen. Omdat die laster een onzichtbare vijand is. Hij komt overal vandaan en niemand weet waar hij vandaan komt. Dat moest ook Paulus ondervinden toen hij het woord verkondigde. Hij werd belasterd, deze man brengt overal oproer. Hij is een pest voor de samenleving. Zo zien wij het werk van de vorst der duisternis. In deze geschiedenis zo heel duidelijk voor ons aangezicht oplichten. En helaas, zijn werk heeft effect. Want wat lezen wij? En het wordt heel beeldend uitgedrukt door de Bijbelschrijver. De handen van de bouwers worden slap. U ziet het als het ware voor u. Geen kracht meer. Geen aangrijpen meer van de instrumenten en de gereedschappen. Maar slappe handen. Gebogen ruggen. Moedeloosheid. De lust en ijver om te bouwen is gebroken. Het werk gaat langzamer en trager, tot het uiteindelijk stil komt te liggen. En dan zien we dat de Bijbelschrijver in vers 24 de draad weer oppakt. Dan gaat hij als het ware weer terug waar hij gebleven was bij het zesde vers. En dan zegt hij, toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Er wordt niet meer gebouwd. En de tijd die daar aangegeven wordt, het tweede jaar van Darius, duidt erop dat het werk aan de tempelbouw wel 15 tot 16 jaar heeft stilgelegen. Al die tijd wordt er niet gebouwd uit vrees voor de Samaritanen, uit angst voor de wederpartijders en ten diepste uit vrees voor de vorst der duisternis. Gemeente, als je dat dan overdenkt, dan kunnen er heel veel vragen naar voren komen. Waarom laat God dat toe? Dat zijn volk dat hem een tempel wil bouwen, zo gedwarsboomd wordt door de Samaritanen. Waarom blijft er toch die voortdurende strijd tegen dat volk door die Perzische koning, ja door de hele geschiedenis heen? Waarom is de tegenstander toch zo sterk? Waarom blijft de tempelbouw toch zo lang stil liggen? Waarom zo'n tegenstand als we trouw willen blijven aan Gods woord? Dat zijn zomaar van die vragen die uit ons hart voortkomen. Maar die vragen brengen ons ook ten slotte bij onze derde gedachte. Trouw ondervonden. Meent, laten we daar toch bovenal op letten. Dat bij al de vragen die bij ons op kunnen komen, als we ook deze geschiedenis overdenken, dat de Heere doorgaat met zijn raad, al kunnen wij dat niet begrijpen, hij volvoert zijn voornemen. Want gemeente, van deze Heere geldt, wat de profeet Jesaja zo heerlijk van hem getuigt in hoofdstuk 46, het 10e vers, die van den beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn, die zegt: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Hoe donker ooit het mag zijn, hoe uitzichteloos, hij gaat door. En dat laat deze geschiedenis ook zien. Want hoewel op het eerste gezicht, in 24e vers, de zaak wel heel duister lijkt te zijn, toch, bij het nauwkeurig lezen, zien wij er lichtstralen van afkomen. Want wat staat er, gemeente? Wel dit: toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Dat is opmerkelijk. Waarom staat dat er? Dat er gezegd wordt van de Heere dat hij te Jeruzalem woont, terwijl zijn huis, zijn woning er niet is. Wel, dat laat ons zien, gemeente, wat Salomo ook onder woorden bracht toen hij de tempel bouwen zou. Toen hij zei: doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja de hemelen der hemelen hem niet zouden bevatten kunnen. God is zo groot. Hij woont niet in die tempel, die kan hem niet omvatten. Die tempel is alleen maar een zichtbaar bewijs van zijn aanwezigheid. Maar ook al is die tempel er niet, hij is er wel. Hij woont wel bij zijn volk, ook al staat die tempel er niet en is het werk stilgelegd. Hij blijft bij zijn volk, want hij woont bij zijn volk door zijn geest en hij wijkt nimmer meer van hen. De tegenstanders kunnen wel denken dat ze God tegen kunnen houden als ze de bouw van zijn huis kunnen stilleggen, maar zo is het niet. En dat ze met de stillegging van de tempelbouw de nabijheid van God bij zijn volk zouden kunnen verhinderen. Maar wat een dwaasheid. De Heere laat niet zich verdrijven. Hij woont bij zijn volk. Hij is hen nabij. En daarom is het waar. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hij ziet zijn volk, ook omringd door de Samaritanen. Ook met hun handen slap woont hij bij hen. Hij zal ze niet verlaten. En een tweede lichtstraal, die komt vanuit het volgende wat we lezen. Ja, het hield op tot het tweede jaar van het koninkrijk. Op het eerste gezicht, zo zei ik, lijkt het aan te geven. Die lange periode van moedeloosheid, uitzichtloosheid en donkerheid. 15 jaar waarin het werk stil ligt. Maar het geeft aan dat er een einde komt aan die perioden. Het werk ligt stil tot, en dan zal het weer voortgaan. In deze woorden zien wij het uitzicht. God gaat door met zijn werk, ook al kunnen wij dat niet begrijpen. En al rijzen er bij ons talloze vragen. En wat geeft dat moed? Er komt een eind aan de strijd. Er komt een eind aan de duisternis. Er komt een eind aan de moedeloosheid. Want de Heere zal voor zijn volk het werk voleinden. En hij maakt het waar, wat de dichter zingt in Psalm 138, vers 7. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. En daarom zal het werk afkomen. Daarom zal de tempel herbouwd worden. En zo zal het volk Gods trouw door al de mogelijkheden heen ondervinden. Liefde gemeente. Wie uit de gevangenis der zonden verlost is, wie mag horen bij de kinderen der gevangenen, wie dat lied der bevrijding heeft mogen zingen, die zal in zijn leven te maken krijgen met vijanden. Want ze staan al van de zondenval af tegenover elkaar, het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. De kinderen der gevangenen en der wederpartijders. Ze staan tegenover elkaar. En daar zijn we ook mee begonnen. Hoe moet dan onze houding zijn? Tussen al die godsdiensten in een multiculturele samenleving. Een samenleving die gedomineerd wordt door de gedachte van tolerantie. Waarin gepredikt wordt. Je moet iedereen vrij laten. Iedereen moet kunnen zeggen en doen wat hij wil. Je moet iedereen respecteren. En in dat opzicht moet eigenlijk alles kunnen. Niets is te gek of te dol. En de enige grens is eigenlijk als ik er maar geen last van heb. En in zo'n samenleving, daar groeien wij op. Met name ook onze jongeren. Wat moet je dan in zo'n samenleving? In zo'n samenleving, daar past natuurlijk niet de gedachte, alzo spreekt de Heere uw schepper. Ik ben God en dient geen goden nevens mij. Als mensen dat durven zeggen, dat er maar één naam is waardoor je zalig wordt, dan slaat plotseling de tolerantie om in een angstaanjagende intolerantie. Dan is er plotseling geen plaats voor iemand die om des gewetens wil geen homohuwelijk kan sluiten. Weg is dan plotseling de gepredikte verdraagzaamheid. Gemeente, laten wij daarom ook in deze tijd doorzien de tijdgeest en luisteren naar het woord van de apostel Paulus. En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de ongelovigen met de gelovigen? Zeker, de opdracht rust op ons. Houd vrede met alle mensen. We moeten nooit onnodig polemiseren. En zeker geen hoogmoedige houding aannemen. Maar wel trouw blijven, jongens, aan het woord van de Heer. In het diepe besef, als het erop aankomt, dat er maar één waarheid is. En dat Jezus Christus de enige weg is tot de Vader. En dat er alleen verzoening mogelijk is door het bloed van Christus. Dat het woord van de Heer Jezus waar is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alle andere godsdiensten, ze prediken doodlopende wegen. Waarom? Omdat ik wat moet doen. En het evangelie predik mij. Het is volbracht. Gemeente, dan geldt dat ook in ons persoonlijk leven. Dan geldt ook voor ons persoonlijk dat het bloed van Jezus Christus reinigt alleen mijn zonden. Dan komt ook geen deugd en plicht van mij aan in aanmerking. Dan telt voor God in het stuk van zalig maken geen gebed of traan van mijn zijde. Dan zijn mijn werkzaamheden geen verdiensten om daarmee de zonden uit te wissen. Ja, zelfs is mijn geloof geen grond voor de zaligheid. Maar dan is het alleen dat bloed en dat alleen. Dan is alleen de gerechtigheid van Christus. Die kan bestaan in het gericht. Dan moet ik al het mijne verliezen. Dan kan er ook van mij, zoals Klaas Kuipingaard zei tegen dominee de Kok, dan kan er van mij geen nagelschrapsel bij. Dan is het alleen door u, Heer, door uw werk alleen. En wie zo gezaligd mag worden, die kan ook begrijpen dat Zerubabel en Jozua zeggen, nee, het betaamt ons niet om samen te werken. Want dan gaan ze verstaan de diepe inhoud van het eerste gebod. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. En als we dan even luisteren hoe dat ook in dit licht. En dan zie je ook de actualiteit ook van de Heidelberger. In het licht van deze eeuwenoude geschiedenis voor de dag van vandaag. Want wat zegt dan onze Heidelberger? Dat ik de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoed en leidzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben. Vrees en eren. En dan komt de praktijk. Zoals ook bij Jozua en Zerubabel. Dat ik eer van alle schepselen afga en die laten varen, dan dat ik het allerminste doe tegen zijn wil. Dan moet je alle mensen hulp laten varen. Nee, Samaritanen, het kan niet met jullie. Hoe gelegen misschien jullie hulp ook komt en jullie geld. Maar het kan niet, want wij moeten de Heere alleen dienen. De kinderen der gevangenen, ze mogen geen gemeenschap hebben met de tegenstanders. Wat kan dat dan teer liggen? Dat we niet het minste willen doen tegen de wil van God. Dan komt het zo teer. Dan kun je, als de liefde er is, geen kleine zonden door de vingers zien. En als die keuze scherp ligt, als je dat beleidt, kun je ook niet anders wachten dan vijandschap. Zo wilden ook Zerubabel en Jozua de Heer alleen volgen. Maar wat hebben ze ondervonden? Wat een strijd kwam daarop af. En dat zal vandaag de dag niet anders zijn. De vorst der duisternis, hij zal er alles aan doen om de kinderen Gods te benauwen. Want die kinderen, ze hebben het geleerd naar het woord van de Heer Jezus. Een iegelijk die de naam van Christus noemt, staaf van ongerechtigheid. Dat woord van Paulus aan zijn zoon Timotheus is voor hen de werkelijkheid geworden. Ze gaan strijden tegen de vorst der duisternis. Hij strijdt tegen hen, maar zij strijden ook tegen hem. En ze staan radicaal anders in de samenleving. Ze kunnen niet meer meedoen met de zucht naar geld. Wat toont ons op dit moment de gevolgen van al dat materialisme? Als we zien de financiële crisis. Gemeente, wat een waarschuwing gaat er ook vanuit. De kinderen Gods, ze wandelen anders. Oh, dan kunt u niet mee. Dan hebt u een kritische distantie en houding ten opzichte van de moderne media. Dan bent u op de verjaardagen meestal een spelbreker. Als u niet mee kunt doen met alle alledaagse roddel en gesprekken, dan is er voor jou soms geen plaats meer bij je vroegere vrienden. En dan gaat het met jou zoals met Elia ging. Jij bent de beroerder Israëls, roept Acham hem toe. Dan krijg je te maken met de laster, zoals ook de Heer Jezus. Wanneer hij ingaat tegen de heersende mening van de fariseeën en hij wel omziet naar de hoeren en de tollenaren, dan wordt hij beschuldigd dat hij is een vraat- en wijnzuiper. Een vriend van hoeren en tollenaren. Dat hebben Gods kinderen door al de eeuwen heen te wachten. Maar de Heer Jezus, hij heeft er zijn discipelen voor gewaarschuwd. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Dan moeten Gods kinderen met Zerubabel en met de kinderen der gevangenen en met Jozua leren de smaadheid van Christus te dragen. Dan tellen we in de wereld niet mee. Dan zullen we aan alle zijden benauwd zijn. Dan kun je wel eens begrijpen wat de dichter zingt. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Dan kun je wel eens denken, o God, ik kom om in de strijd. Dan kun je eens ervaren wat die mensen ervaren hebben. Dat je handen slap worden. Dan kan de moedeloosheid zo toeslaan. Dan kan er soms geen kracht meer in je zijn vanwege de vele vijanden. Als dan al die vurige pijlen op je afkomen, dan zeg je ooit, zal het wel goed met me komen. Zal ooit wel ik aanlanden in dat land der rusten. Dan kunnen die vragen zich vermenigvuldigen. Waar is God in mijn leven? Als je daar staat bij dat fundament. En je kunt niet verder bouwen. Heere, waarom? En zo kunnen er ook in het leven, ook door smartelijke en bedroefde wegen, soms zo die waarom vragen zijn. Staan de moeite, tegenstand, de pijn, verdriet zo sterk kan zijn. Maar juist dan mag gelden wat de Heere tegen zijn kinderen gezegd heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mijn vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. O, dan komt het dus niet aan op mijn kracht. Dan komt het dus niet aan op mijn volharden ten diepste. Nee, dan heeft hij voor mij de vijanden overwonnen. Dan kan daar de troost van al Gods kinderen liggen. We liggen vast in hem, de overwinnaar. En dan grijpt Gods kind moed. Als ze weer mag zien op hem, die de vijanden heeft overwonnen. O, dan mag je weer die vrede ervaren. Hij zal het werk voor mij volenden. Dan kan het ook troost geven. dat hij bemoedigt en zegt die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk ik overwonnen heb en ben gezeten op de troon met mijn vader. O, dan klinkt het door vanuit de hemel, tot al zijn kinderen, houd moed, grijp moed, want ik ben met u. Zie op mij, ik heb overwonnen. Verwacht het dan van mij en gij zult straks met mij zitten in de hemel. Ik zal u geven een troon nevens mij om eeuwig te rusten. Wat een belofte. O, en zo zegt hij het tot zijn bestreden kinderen. Zie, ik heb uw namen gegraveerd in mijn handpalmen en uw muren zijn steeds voor mij. Weet toch, zegt de Heer, mijn kleine kudden, te midden van de wolven, de poorten der hel zullen u niet overwinnen. O, al moet je het dan ervaren, het is dat mijn vijandschap brandt. Weet dan toch, zijn rechterhand zal redding geven. En laat het dan zo mogen zijn, te midden van al die strijd. En dan denk ik aan Luther, hoe hij in de ban gedaan was en hoe hij vogelvrij verklaard was en de vijanden aan alle kanten op hem aankwamen. Toen mocht hij het zeggen, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Tel vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heren, zo mochten we opnieuw weer een gedeelte overdenken uit het boek Esra, waar u in ons ook weer wilde onderwijzen. En geef dat we dat onderwijs ook mogen opmerken. Dat u door uw Heilige Geest onze ogen opent om te lezen wat er in uw woord staat, tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting. Heer, heb dank dat we het woord zo mochten verkondigen. Wil gij meegaan? Mag ook in de huizen dat woord nog willen overdenken en met elkaar nog over willen spreken. Het in het gebed voor u de Heere neerleggen. Of u het ook met uw zegen wilt achtervolgen. Heere, laat het zo zijn kracht mogen doen. En wij bidden u, Heere, wilt u dan ook vanavond ons allemaal weer bij dat woord brengen. Heere, dat is toch een bede bij u de Heere vandaan. Doe het, Heere. We hebben het niet verdiend. Maar wilt gij het nog eens doen, Heere? Blijf zo bij ons. Begeef en verlaat ons niet. Wij smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met de kinderen van de zondagsschool uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel rijzen, hoe goed is het onze God te prijzen. Gemeente gaat dan heen en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen.